ik ben toch wel blij verrast dat u met zoveel gekomen bent. Want vorige week zaterdag waren er nog maar 30 opgaven. Nou, ik denk dat we nu met meer dan het dubbele aanwezig bent. Dus nou, dat is hartstikke fijn. U heeft vanochtend gekozen om hier te zijn. Nou, dat is hartstikke fijn. U had ook vanochtend kunnen uitslapen. Ik weet niet of u dat altijd doet, zaterdagochtend. Of het huis schoon kunnen maken of een andere activiteit. Maar u heeft ervoor gekozen om hier te zijn. En dat is hartstikke fijn. Natuurlijk in de eerste plaats om elkaar te ontmoeten. He, we ontmoeten elkaar op deze plaats. Ja, we voeren gesprekken met elkaar. We bouwen elkaar op. Vertroosten elkaar. Maar natuurlijk ook om straks een aantal teksten te lezen uit Gods woord. En erover na te denken. In de tweede plaats, denk ik ook als je nou kijkt naar je televisie of je leest in de krant. Dan zie je dat het Midden-Oosten heel prominent aanwezig is in het nieuws. En ja, je ziet eigenlijk dat de landen in het Midden-Oosten stuk voor stuk aan het vallen zijn. Aan het vallen zijn. En nou is Syrië weer aan de gang op het ogenblik. En we weten vanuit de schrift dat dat gebied, het Midden-Oosten, een ontzettend belangrijke rol gaat spelen in de eindtijd. In het einde van dit tijdperk. In Openbaring 13 kan je lezen dat er een wild beest opstaat uit de volkerenzee. En dat wilde beest gaat samen met de tegenstander een ontzettend belangrijke rol spelen in de eindtijd, in het einde van dit tijdperk. En weet u, ik denk, ik geloof, dat dat wilde beest van moslimlanden nu aan het ontstaan is. Wat een ontzettend belangrijke rol gaat spelen. En als dat zo is, dan zijn we al heel ver op Gods klok met betrekking tot dit tijdperk. Dan zitten we al heel dicht aan het einde van dit tijdperk. Zitten we. En we mogen lezen uit Gods woord dat wij niet gesteld zijn tot toorn. Als God zijn verontwaardiging uitstort over de wereld, straks in de grote verdrukking. Als hij zich opnieuw weer gaat richten tot zijn volk Israël. Dan mogen wij weten dat wij voordat die toorn komt, die verontwaardiging van God, wij worden weggerukt. De Heere tegemoet in de lucht. En dan zal de Heere zelf ook die stap naar beneden doen. Hè? Hij is nu aan de rechter van Vader. En stap naar beneden. Katabaino staat daar in het Grieks. Stap naar beneden. Om ons te ontmoeten in de lucht. Nou, dat zal geweldig zijn. Hè? Dan zal er een epische synagoge zijn in de lucht. Samen met hem. We zullen hem zien van aangezicht tot aangezicht. Hoe hij werkelijk eruit ziet. Nou, en dan zal inderdaad datgene wat we lezen over de heerlijkheid waarover we kunnen lezen in de schrift, zal ten volle aan ons geopenbaard worden. Nou, dat zal een geweldige tijd zijn. Zullen we eerst de ochtend beginnen met gebed? Laten we bidden met elkaar. Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus, daar zien we naar uit, naar dat moment. En de tijd is rijp als we om ons heen kijken. Het is laat op uw klok. Betreft dit tijdperk. En we mogen weten, Vader, dat wij niet gesteld zijn tot toorn. Maar de heerlijkheid waarover kunnen we lezen, Vader. De heerlijkheid die u vindt, die u blijkbaar vindt in de uitgeroepen gemeente. Zal ten volle over ons geopenbaard worden. Oh, wat zal het fantastisch zijn, Vader, als we uw Zoon van aangezicht tot aangezicht zullen zien. En we zullen daar zijn met een heerlijkheidslichaam. En we zullen samen met de Zoon, zullen we het al onder de voeten brengen van de Christus. Vader, hij is het hoofd, uw Zoon is het hoofd van het universum. En dat past allemaal in dat geweldige plan van tijdperken wat u heeft. Dat plan van eonen. En daarover willen we gaan nadenken vanochtend. Vanuit de schrift, vanuit de brieven van Paulus. Wilt u ons nabij zijn, Vader, vanavond? En dat bent u ook, want u woont met uw geest in ons hart. En we zijn zonen van u. We zijn tot lofprijs van de heerlijkheid van uw genade. Dat is geweldig. En wat hebben wij een hoge status. En dat is allemaal mogelijk gemaakt door de Zoon. Het offer wat hij bracht aan het kruis. Vader, zo mogen we met elkaar bezig zijn. En wilt u ons onze gedachten richten omhoog? Vader, mogen we zo elkaar opbouwen vanochtend en vanmiddag. Vader, dank u wel voor deze plek waar we mogen zijn. Ik dank u wel, Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Nou, het thema voor vanochtend is de heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van eonen. Nou, we hebben een ochtenddeel en een middagdeel. En omdat je twee delen hebt vandaag, zou je eigenlijk dat thema moeten hakken door tweeën. De heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van de eonen. Dat is natuurlijk moeilijk. En toch denk ik dat ik dat gevonden heb. Zal ik even het kapje eraf halen. Dan zal ik even aan de andere kant gaan staan, anders ziet u niks. Het ochtenddeel. Het ochtenddeel zal gaan over de heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van eonen. Daar ligt de nadruk. Gods plan van eonen. Waar vinden we in Gods plan van eonen de heerlijkheid van de gemeente terug? En wat heeft dat met elkaar te maken? Daar ligt de nadruk. Het middagdeel zal gaan, en dat zal daten doen, over de heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van eonen. Wat moet ik daar dan onder verstaan? Wat is de inhoud daarvan? Hoe kan ik dat terugvinden in Gods woord? Nou, het ochtenddeel. De heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van eonen. Gods plan van eonen. Wat is dat? Gods plan van eonen. Gods plan van eonen is een insnijding geweest van God in de eeuwigheid. God heeft altijd al bestaan. Dat is voor ons mensen niet te bevatten. En op een moment in de verre geschiedenis, in het verre verleden, heeft hij een insnijding gedaan en is hij een plan van eonen begonnen. Een plan van tijdperken. Als u nou Gods plan van eonen wil voorstellen, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Kan je een voorbeeld geven? Dan zou u eens moeten denken aan een schouwburg, aan een theater. Waar een heel groot toneelstuk wordt gespeeld. En de regisseur, degene die dat toneelstuk bedacht heeft, is God de Vader. Die heeft dat bedacht. En er is een hoofdrolspeler in dat toneelstuk, een hoofdacteur, dat is zijn Zoon. Jezus Christus onze Heer. En dat toneelstuk wat gespeeld wordt, speelt zich af in 5 delen. 5 akten. 5 delen van het 5 eonen van dat toneelstuk. En het mooie daarvan, dat iedere acte van dat toneelstuk begint geordend. En is een geordend toneelspel. Maar het einde van iedere acte eindigt in een totale chaos. Dat geldt voor de eerste, de tweede, de derde en de vierde acte. Alleen de 5e niet. De 5e zal eindigen zoals die begonnen was. Hij begint geordend, maar hij zal ook eindigen in het geordend en vredevol overgeven van een wederzijds verzoend heelal van de Zoon aan God de Vader. Zodat uiteindelijk aan het einde van dat toneelstuk God alles in allen kan zijn. Er is een toneel. Er is een toneel. Dat is de aarde waarop we wonen. Een toneel waar dat grote toneelstuk wordt opgevoerd. En er zijn acteurs. De mensengeschiedenis. En de hoofdrolspeler, de Zoon, Jezus Christus onze Heer, die doet mee in iedere acte. In iedere acte komt hij voor. En in de derde acte, in het derde deel, staat een groot kruis. waar de hoofdrolspeler zijn leven gaf. Voor iedereen die in de zaal zit. Voor zowel de acteurs, maar ook het hele publiek wat kijkt. Zodat uiteindelijk de grote regisseur alles kan worden in iedereen die in de zaal zit. Dus er is ook publiek in die zaal. Wie is dat dan? Het publiek wat toekijkt naar dat grote toneelstuk zijn de krachten en machten, de soevereiniteiten en autoriteiten te midden van de hemelingen. En die kijken naar dat toneelstuk, hoe God met een grote zekerheid en met een vaste tred dat grote toneelstuk in 5 actes aan het uitvoeren is, aan het ontrollen is, totdat hij uiteindelijk alles kan worden in alles. Nou, als u dat nou vasthoudt, dat beeld, dan gaan we dat vanuit de schrift, gaan we dit beeld vanochtend invullen. De basis, het fundament van het thema vandaag, de heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van eonen, vinden we in Efeze 3, vers 20 en 21. En als ik zeg Efeze 3, dan moet u weten dat de Efezebrief eigenlijk bestaat uit 2 gedeelten. Je hebt een leergedeelte, hoofdstuk 1, 2 en 3. Dat is eigenlijk de theorie die behandeld wordt door Paulus. Paulus behandelt de theorie in hoofdstuk 1, 2 en 3. En koppelt daarna de theorie, koppelt hij naar de praktijk. Dat is hoofdstuk 4, 5 en 6. Hij zegt in Efeze 4, vers 1. Ik spreek jullie dan aan, ik gebonden in de Here, waardig te wandelen, overeenkomstig de roeping waarmee God jullie geroepen heeft. Dus met andere woorden, Paulus zegt, ik heb je nou de theorie verteld in hoofdstuk 1, 2 en 3. Ga nou waardig wandelen. Ga waardig wandelen. En hij werkt die waardige wandel werkt hij uit in hoofdstuk 4, 5 en 6. En daar zullen we ook vanochtend nog wel op komen, op dat waardig wandelen. Nou, dan staat in het laatste vers van het theoriegedeelte, dat is het laatste vers van hoofdstuk 3, staat het volgende. Hij doet het niet. Kijk hoor. Ja. Er staat het volgende. Hem nu, die oneindig veel meer kan doen, boven alles wat wij verzoeken of bevatten, in overeenstemming met de kracht die in ons werkzaam is. De kracht die in ons werkzaam is, kon je ook weer terugvinden in hoofdstuk 1. Dan ging het om Gods kracht die de Zoon opwekte uit de dood, opstandingskracht, is ook werkzaam in ons, blijkbaar. Hem, God, zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente en in Christus Jezus. In alle generaties van de eon der eonen. Amen. Nou, wat kunnen we nou leren uit deze tekst? Dat God heerlijkheid vindt in Christus Jezus, staat hier. In Christus Jezus. Nou, dat moet voor u niet als een verrassing klinken. Je kan diverse plaatsen, nou een heleboel plaatsen in de schrift lezen, dat de Zoon de Vader verheerlijkt en dat God heerlijkheid vindt in zijn Zoon. Maar er staat niet alleen Christus Jezus, maar er staat God zij de heerlijkheid ook in de uitgeroepen gemeente. Dus blijkbaar is het zo dat God niet alleen heerlijkheid vindt in zijn Zoon, maar ook in de uitgeroepen gemeente. Nou, dat is verrassend zeg. Dat is verrassend. Dat God heerlijkheid vindt in zijn Zoon. Dat is overbekend bij ons. Maar dat blijkbaar God ook heerlijkheid vindt in u en in mij. In ons. Wij die gezamenlijk het lichaam van Christus zijn. De uitgeroepen gemeente. God vindt heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente. Nou, dat is bijzonder. Hoe kan dat? Wij die zo nietig zijn in vergelijking tot God, de schepper van hemel en aarde. Wij die zwak zijn, krachteloos zijn, doelmissers zijn. Blijkbaar is het zo dat in ons gezamenlijk, als lichaam van Christus, vindt God heerlijkheid in ons. Nou, dat is bijzonder. Daarover willen we gaan nadenken, vanochtend en vanmiddag. Hoe kan dat nou? Dat God ook heerlijkheid vindt in ons, in de uitgeroepen gemeente. En dan staat er in alle generaties van de eeuw der eeuwen. En dat gaat natuurlijk met name over die vijfde eeuw, die laatste eeuw. Wat ook bijzonder is van deze tekst, is dat het staat, hem zij de heerlijkheid in de uitgeroepen gemeente, als eerste worden we genoemd, en daarna in Christus Jezus, die wordt als tweede genoemd. Dat is ook bijzonder. Waarom staan wij nou als uitgeroepen gemeente in deze tekst voor Christus Jezus? Waarom? Dit wil niet zeggen dat wij belangrijker zijn dan Christus Jezus. Verre van dat. Dat wil het helemaal niet zeggen. Want het gaat om de Zoon. Om Christus Jezus onze Heer. Hij is de grote hoofdrolspeler in het toneelstuk. Hij is hoofd van het lichaam. Wij zijn niet hoofd, hij is het hoofd. En God gaat alles onder zijn voeten schikken. Niet onder onze voeten. Nee, wij gaan hem daarbij helpen. Hoe kan het nou dat wij als eerste genoemd worden en de Zoon als tweede? Dit kan alleen maar omdat Paulus ons wil attenderen dat degene die deze woorden lezen er erg in hebben dat wij als leden van het lichaam van Christus ook naast de Zoon zo'n ontzettend belangrijke plaats hebben in Gods plan van eonen. Wij zijn ook naast de Zoon zo ontzettend belangrijk. En daarom noemt de apostel om ons te attenderen de uitgeroepen gemeente als eerste. En daarna Christus Jezus. Nou, ik wil eerst met u in het kort gaan kijken dat God heerlijkheid vindt in zijn Zoon, in Christus Jezus onze Heer. Tijdens zijn bediening hier op aarde was eigenlijk het doel van Jezus alleen maar de wil te doen van zijn Vader. In alles wat hij zei en alles wat hij deed, wilde hij zijn Vader verheerlijken. Johannes 12, vers 28 vinden we dat. Laten we dat even opslaan met elkaar. Johannes 12, vers 28, daar kan je dat lezen. Er staat in vers 24, er staat voorwaar, Jezus zegt het dan, hè? Voorwaar, ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf. Maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven lief heeft, maakt dat het verloren gaat. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren, en dan staat er natuurlijk ten aionische leven, hè? Indien iemand mij wil dienen, hij volge mij. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand mij dienen wil, de Vader zal hem eren. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En dan krijg je de verheerlijking van de Zoon van de Vader. Hè? Vader, verheerlijk uw naam, zegt de Zoon. Toen kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem nogmaals verheerlijken. Nou, hier zie je dus dat de Zoon de Vader verheerlijkt en God heerlijkheid vindt in zijn Zoon. En, zegt de tekst, ik zal dat nog een keer doen in de toekomst. Nou, ik denk dat de tekst hier bedoelt natuurlijk het moment dat hij opstond uit de dood. En dat hij verheerlijkt door de hemelen heen bij de Vader zichzelf presenteren. En dat op die manier de Zoon de Vader verheerlijkt, omdat hij is opgestaan uit de dood. En op die manier vindt de Zoon ook heerlijkheid in zijn, de Vader heerlijkheid in zijn Zoon. Maar ik denk dat er in de verre toekomst nog een keer een moment zal zijn dat de Zoon verheerlijkt wordt en dat de Vader heerlijkheid vindt in zijn Zoon. En dat is natuurlijk het moment als God alles in allen wordt. Filippenzen 2, laten we dat ook even opslaan. Filippenzen 2, dat is in de verre toekomst. Als de Zoon wordt verheerlijkt en God de Vader heerlijkheid vindt in zijn Zoon. Filippenzen 2. Vanaf vers 5 lees ik dan. Er staat, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En nou krijg je de verheerlijkingen. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere. Tot eer, tot verheerlijking van God de Vader. De Zoon wordt verheerlijkt door elk schepsel. En de Vader vindt heerlijkheid in de Zoon. Het zal tot eer zijn van God de Vader. Nou, wij weten dat allemaal. Dat is voor ons geen verrassing. Dat is bekend. Maar de verrassing voor vanochtend is nou juist dat God ook blijkbaar heerlijkheid vindt in de uitgeroepen gemeente. In u en in mij. In ons. Als lichaam van Christus. Hoe kan dat? Wij zijn dus blijkbaar nodig in dat grote plan van God van tijdperken. Kijk, als God geen heerlijkheid in ons vindt, dan kan je zeggen, ja, dan zijn we ook niet belangrijk in dat plan van tijdperken. Maar blijkbaar is het zo dat God ook heerlijkheid vindt in ons, in de uitgeroepen gemeente. Blijkbaar zijn wij dus ook, naast de Zoon, ontzettend belangrijk in dat grote plan van tijdperken. Dat grote plan van tijdperken van God is dus niet compleet zonder ons. Zonder u, zonder mij, zonder ons als lichaam van Christus. Waar kan ik dat lezen? Waar kan ik dat lezen in de schrift? Dat wij zo ontzettend belangrijk zijn. In Efeze 3, vers 10 en 11. Daar staat het volgende. Efeze 3, vers 10 en 11. En dan val je eigenlijk midden in de tekst. Maar daar staat in vers 10. God. En dit is even die concordante tekst, hè, uit onze Nederlandse concordante proeven van concordant vertalen. God, die alles schept, opdat nu, staat er, door de uitgeroepen gemeente, aan de soevereiniteiten en de volmachten, te midden van de hemelingen, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, in overeenstemming met het voornemen van de eonen. Dat hij uitvoert in Christus Jezus, onze Heer. Nou, wat kunnen we leren uit deze tekst? Dat er een voornemen van Aionen is. Een plan van Aionen. Dat God uitvoert in zijn Zoon. In Christus Jezus, onze Heer. En wat het bijzondere van dit plan van Aionen, dat voornemen van God van Aionen is, dat we in deze tekst kunnen lezen dat er een koppeling is naar de uitgeroepen gemeente, die de veelvuldige wijsheid gaat verkondigen. Want het is in overeenstemming met het voornemen, het plan van de Aionen, dat hij uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Nou, het plan van God van Aionen, plan van Aionen. Weet u, deze combinatie van woorden komt maar één keer voor in heel de schrift. Als een woord of een combinatie van woorden maar één keer voorkomt in de schrift, dan moeten we dat heel nauwkeurig onderzoeken, wat dat dan betekent. Want dat kan heel belangrijk zijn. En het is ook heel belangrijk, want dat plan wordt gekoppeld aan de uitgeroepen gemeente. En dat zijn wij. Dan moeten we heel nauwkeurig onderzoeken wat wij dan te maken hebben met dat plan van Eonen, wat God uitvoert in Christus Jezus onze Heer. Weet u, als u in uw NBG-tekst gaat lezen, hè, dan staat er in plaats van dat voornemen van de Eonen, staat het eeuwig voornemen in uw NBG-tekst. Het eeuwig voornemen. Nou mag u aan mij vertellen, wat is een eeuwig voornemen? Wat is dat? Wat is een eeuwig voornemen? Dat is dus een plan van God, wat hij ooit is in het verleden is gestart, en wat eeuwig doorloopt. Wat dus nooit tot een voltooiing kan komen. Wat dus nooit een einde heeft. Wat dus nooit een doel kan bereiken waarvoor hij dat plan heeft ingezet. Wat is een eeuwig voornemen? Is niets. Want het is altoos durend. Het blijft altijd maar doorgaan. Kan nooit tot voltooiing. Nee, gelukkig niet, hè. Gelukkig niet. Gelukkig staat er geen eeuwig voornemen, maar er staat een voornemen, een plan van Eonen. Dat betekent dat God in het verre verleden is gestart met dat plan van Eonen. En dat dat plan van Eonen een heerlijk einde zal hebben als het geëindigd is, straks in de toekomst. Ik wil nu met u even gaan focussen op dat plan van Eonen. Wat is nou dat plan van Eonen? Daar kan je een aantal dingen over zeggen, over dat plan van Eonen. En ik heb 5 dingen heb ik gezet hier. Ten eerste, dat plan van Eonen. Er is in de schrift maar 1 plan van Eonen. Gelukkig, hè? Gelukkig in de schrift kan je niet een tweede plan van Eonen lezen ergens. Dat er nog een tweede plan is. Of dat er een plan van Eonen is wat tegen dit plan van Eonen ingaat, dat er tegenin gaat. Nee, gelukkig niet, hè. Er is maar 1 plan van Eonen, wat God heeft gemaakt en wat hij uitvoert door zijn Zoon. Ten tweede, in het plan wat God uitvoert in zijn Zoon, worden de Eonen verbonden met Gods plan. Het is het plan van Eonen. Het plan, prothesis in het Grieks, wordt verbonden met de Eonen. Dus je kan nooit praten over Gods plan alleen en de Eonen te vergeten. Dat kan niet. Want het heeft met elkaar te maken. Het is het plan van God van Eonen. Dat hoort bij elkaar. Het plan van Eonen omvat alle Eonen. Ja, dat zult u zeggen, logisch. Ja, maar wacht eens eventjes. Het begon bij de eerste Eon. Het zal eindigen bij de laatste Eon. En al die eonen die ertussen zitten, hoeveel het er ook mogen zijn, daar zullen we straks naar kijken. Dat omvat allemaal het plan van eonen. Het begint bij de eerste, het zal eindigen bij de laatste. En in dat plan van eonen gaat God zijn plan uitwerken in deze eonen. Gelukkig maar dat niet God een plan van eonen heeft. En dat hij na dat plan nog eens een keer zijn doel of zijn plan gaat uitwerken. Nee. Zijn plan wordt uitgewerkt in de Eonen. Als we lezen over Gods plan van Eonen, dan heeft God dit plan gemaakt met het bereiken van een voltooiing. En dat is ook een hele belangrijke. Het is niet een eeuwig voornemen van God, wat nooit tot een voltooiing kan kunnen komen. Maar het is een plan van Eonen wat hij in heeft gezet met een heerlijk einddoel. Straks, als hij alles in allen zal worden. Dat is het grote einddoel van Gods plan van Eonen. Wat is een eon? Een eon is een lange, ongedefinieerde tijdsperiode. In de meeste gevallen, heb ik erbij gezet. Is een lange, ongedefinieerde tijdsperiode. In de meeste gevallen. We weten van de meeste eonen niet exact, op het exacte jaartal, hoe lang de eon heeft geduurd. Bijvoorbeeld de eerste eon. Die is een keer in het verleden begonnen. Maar we weten niet hoe lang dat geduurd heeft. De tweede eeuw, wat begon bij de herschepping van de aarde, weten we dat het ongeveer 1650 jaar heeft geduurd. Je kan dat berekenen uit geslachtsregister, vanaf Adam tot Noach. Maar exact weten we het niet. De derde eeuw, waarin wij nu leven, begon na Noach en zal lopen tot de grote... Wij weten niet precies, we kunnen het bij benadering zeggen, maar weten niet precies hoe lang dat zal duren. De vierde eeuw, dat weten wij wel. De vierde. In Openbaring 20 vers 3 staat dat als Jezus terugkomt hier op aarde, dat hij 1000 jaar zal regeren. En als God zegt 1000 jaar, is dat geen 1001 jaar. Ze weten dat die vierde eeuw 1000 jaar zal duren. Nou, daarna heb je de vijfde eeuw met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ook weer weten we niet exact hoe lang dat gaat duren. Dat zal een hele lange eeuw zal dat zijn. Maar een feit is dat iedere eeuw begint en heeft een einde. Zo ook Gods plan van tijdperken is een keer begonnen en zal een heerlijk uiteinde hebben. Als hij alles in allen zal zijn. Wat is nou het karakter van iedere eeuw? Wat is het karakter? Waar moet ik dan aan denken? Dat staat in Efeze 2, vers 1 tot 2. Wat staat er? Er staat: en jullie, die dood zijn voor jullie krenkingen en zonden, waarin jullie eens wandelden, in overeenstemming met de eon van deze wereld. Kosmos. Als je dat nou nagaat in je MBG-tekst, dan staat er: en jullie die dood zijn voor jullie krenken, waarin jullie vroeger wandelden, staat er, vroeger wandelden, in overeenstemming met de loop van deze wereld. De loop van deze wereld. Maar in het Grieks, in die proeven van concordant vertalen, staat in overeenstemming met de eon. Er staat niet loop, maar er staat eon. Dat is dus weer die tijdsperiode. Van deze wereld staat er. Nou, wat is nou in het Grieks het woordje wereld? Dat is in het Grieks het woordje kosmos. Kosmos. Dus hier staat dat degene die de Efezebrief lazen, eens wandelde in overeenstemming met de tijdsperiode van dit geordend systeem. Tijdsperiode van dit geordend systeem. Nou, dan vinden we eigenlijk gelijk wat het karakter is van iedere aeon. Een aeon, een eon, is een tijdsperiode van een geordend systeem. Een tijdsperiode van een geordend systeem. Dat is een eon. En we weten dat iedere eon, dat zullen we dadelijk zien, ook geordend begint. De eerste, de tweede, de derde en de vierde begint allemaal, en ook de vijfde, met een geordend systeem. En we zullen zien straks, dat er tijdens dat geordend systeem er zaden van ongehoorzaamheid worden gezaaid, zodat ieder geordend systeem uitloopt op een gigantische chaos, op een catastrofe. Behalve de laatste niet. Ik heb het net al gezegd. Hè? Dus iedere eon wordt verbonden met kosmos in deze tekst. Dus iedere eon is een tijdsperiode van een geordend systeem, van een geordende maatschappij. Hoeveel eonen zijn er? Nou, we konden net lezen in Efeze 2 vers 2, dat Paulus zegt dat wij eens wandelden in de tijdsperiode van dit geordend systeem. Dat is in ieder geval één eon, is dat. Dat is namelijk die tijdsperiode waarin wij ook leven. Die tijdsperiode van het geordend systeem. Dus in ieder geval één eon. Paulus noemt de eon van deze wereld ook wel de tegenwoordige boze aeon. Dat kan je lezen in Galaten 1 vers 4. Laten we dat ook even lezen met elkaar. Galaten 1 vers 4. En ik ben met u op weg naar iets, hè? Naar die heerlijkheid van de gemeente in Gods plan van eonen. Daar ben ik naar op weg, hè? Maar dan moet u eerst weten, hoe zit dat dan in elkaar met die eonen? Dat zal u dadelijk duidelijk worden. Galaten 1 vers 4. Dan zegt hij in vers 3, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. En dan komt het, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze eon. Dat is de eon, de eon waarin wij nu leven. Dat is dus een tijdsperiode van een geordend systeem, volgens Efeze 2 vers 2, het karakter van iedere eon. En in Galaten 1 vers 4 kunnen we lezen dat dat de tegenwoordige boze eon is. Dan is het zo dat de apostel Paulus ons een doorkijkje geeft van de voorafgaande eonen. Wat zijn nou de voorafgaande eonen geweest? Voor de eonen die voor geweest zijn in de eon waar wij nu leven. Dat vinden we in Efeze 3 vers 9. Efeze 3 vers 9. Paulus geeft ons daar een doorkijkje over de eonen, de voorafgaande eonen aan onze eon waarin wij nu leven. En dan kunt u even dus die stencils misschien nu gebruiken, hè, om dat te lezen. Efeze 3, vers 9. Dan zegt hij in vers 8, mij, de allergeringste van alle heiligen, werd deze genade gegeven. Aan de natiën de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus als evangelie te verkondigen. En allen te verlichten wat betreft het beheer van het geheimenis dat vanaf de eonen, meervoud, weggehouden was in God. Nou, wat kunnen we nou leren uit deze tekst? Dat is dat er een geheimenis is geweest wat vanaf de eonen was verborgen in God. En dat geheimenis gaat over het geheimenis van Gods wil. Het geheimenis van Gods wil, dat is dat Christus hoofd is van het universum. Dat geheimenis was vanaf de eonen verborgen geweest in God. Was dus niet bekendgemaakt in het Oude Testament. Niemand wist daarvan. Was niet bekend bij de hemelingen. Niemand wist daarvan. En is in deze eon, de eon van dit geordend systeem, waarin wij ook leven, geopenbaard door de apostel Paulus. Maar was vanaf de eonen verborgen geweest in God. Dus dat wil zeggen dat wij leven in de boze eon. Wij leven in die eon van deze wereld. Dan kunnen we in ieder geval leren uit Efeze 3 vers 9... dat er een geheimenis is geweest dat vanaf de eonen verborgen is geweest in God. Dus er zijn in ieder geval twee eonen geweest voorafgaand aan de eon waarin wij nu leven. Wat kunnen we zeggen van de toekomende eonen? Daar zegt Efeze 2 vers 7 wat over. Weer zo'n doorkijkje van de apostel Paulus over de komende eonen. En laten we dat ook even opslaan. Met uw stencil. Efeze 2 vers 7. En dan begin ik even te lezen bij vers 4. Er staat God echter in vers 4, hè, Efeze 2. God echter die rijk is aan barmhartigheid. Vanwege zijn onmetelijke liefde waarmee hij ons lief heeft. Efeze 2 vers 4, ik ben nu in vers 5. Waarmee hij ons lief heeft, wij die dood zijn voor de krenkingen en de begeerten, maakt ons gezamenlijk levend in Christus. In genade zijn jullie geredden. En wekt ons gezamenlijk op en zet ons gezamenlijk te midden van de hemelingen. In Christus Jezus. Opdat Hij, opdat God, en dan komt het, in de komende eonen, meervoud, tentoon zal spreiden de overstijgende rijkdom van zijn genade. In zijn mildheid voor ons in Christus Jezus. Nou, wat kunnen we hieruit leren? Hieruit kunnen we leren dat straks, in de komende eonen, dat zijn dus de eonen die komen na de eon waarin wij leven. Dat zijn er in ieder geval twee, want het is meervoud. Dat wij de overstijgende rijkdom van Gods genade gaan tonen, te midden van de hemelingen. De komende eonen, twee, in ieder geval twee eonen. Nou, dan krijg je een rekensommetje. Twee eonen voor de tegenwoordige eon, waarin wij nu leven. Dan de tegenwoordige eon, waarin wij leven. En dan de komende twee eonen, wat we straks gaan doen. Dus dat is in ieder geval vijf eonen. Ja, zult u misschien denken, dat is een dun bewijs zeg, dat is dun. Want ja, waarom zijn het er geen zes? Waarom geen tien? Of 100 eonen? Waarom? Omdat je in de schrift geen enkel bewijs kan vinden dat er nog een zesde of een zevende of een tiende eon of een 100ste eon is. En weet je hoe dat komt? Omdat een eon, het karakter van een eon, is een tijdsperiode van een geordend systeem. Hebben we net gelezen in Efeze 2 vers 2. Een tijdsperiode van het geordend systeem. En dan in dat geordend systeem worden er zaden van ongehoorzaamheid gezaaid. En dat heeft als gevolg dat aan het einde van iedere aion een gigantische catastrofe plaatsvindt. Een kataklysme. Als je de schrift nauwkeurig bestudeert, kunnen we vier kataklysmen onderscheiden. Die het einde inluiden van iedere aion. Waarom onderscheidt de schrift maar vijf aionen? Antwoord, vanwege de vier kataklysmen die we kunnen ontdekken in de schrift. Die het einde inluiden van iedere aion. En hier staan ze. En daar wil ik even in het kort naar gaan kijken met u na de koffiepauze. Tot zo.